Je luistert naar de Nouveau podcast waar ik samen met mijn gasten de toekomst van het landbouwsysteem verken. We gaan het hebben over het hoe, het wat en het waarom van onze landbouwtransitie en de biobased economie. We duiken in de diepte, verkennen de breedte en reflecteren hoe we de realiteit ervaren. Welke rol heeft de landbouwtransitie vanuit de voedselproductie en als leverancier voor de biobased in het grote plaatje? Wat komt daar dan bij kijken? En vooral ook, hoe verhoudt de landbouw zich dan met zijn omgeving? Elk gesprek is een stukje van een grotere systeempuzzel. Het levert verbindende inzichten op die niet snel gemaakt worden. En de onverwachte kruisbestuivingen zijn bijzonder. Steun jij Nouveau al met een donatie, maandelijks of eenmalig? Dat kan je doen via Petje Af of de Nouveau website. De links vind je in de beschrijving van je podcast app. Zo doneerde een luisteraar 1995, omdat dit de prijs was geweest van een goed boek over datzelfde onderwerp. Hoe groot of klein je waardering, dankzij jouw bijdrage kan ik met Nouveau vooruit. Mijn naam is Alexander Prinsen en ik wens jou heel veel luisterplezier. Zo, vandaag heb ik Kees Schepens, ik moet het goed zeggen, Schepens, bij mij langs. En Kees is een bijzondere man. Hij wordt wel de varkensfluisteraar genoemd en heeft een historie in de landbouw, gaat generaties terug. Het gaat een boeiend gesprek worden. Dus we hopen dat jullie daar heel veel plezier van hebben. Kees, welkom dat je er bent.
Ja, dank je Alexander voor de uitnodiging.
Ik ben blij dat de reis voorspoedig is gegaan vanmiddag.
Ja.
Eigenlijk de eerste vraag is, hoe is jouw fascinatie voor varkens ontstaan? Want dat...
Ja.
Menig één is niet zo met varkens begaan.
Nee, dat was ook bij mij niet de bedoeling. Ik kom van een boerderij.
Ja.
Mijn vader had melkvee en die had slachtkuikens, wat nu vleeskuikens heten.
Mm-hmm. Dat is een hele andere...
Ja, heel andere diersoorten ook. Heel ander diergedrag. Maar tijdens mijn studie diergeneeskunde had ik een jaar dat ik moest wachten om aan mijn kooschappen te beginnen.
Oh jeetje, ja.
En in die tijd werkte een oom van mij bij de gezondheidsdienst voor dieren in Noord-Brabant. Dat was in Bokstel. Nou, ik kom oorspronkelijk uit Best, dus dat was 10 kilometer. En toen heb ik aan mijn oom gevraagd van, goh, kan ik niet een vrijwillige stage in dat jaar dat ik moest wachten om aan mijn kooschappen te beginnen, op die gezondheidsdienst te vervullen. Dus daar ben ik bij professor dokter ingenieur Thiele terechtgekomen.
Ja.
En professor dokter ingenieur Thiele had vooral iets met varkens. Dus Kees, heb jij ervaring met varkens als jij hier een vrijwillige stage wil doen? Ik zeg, nou, als jongetje van 12 heb ik ooit bij een varkensboer in Best de kraamhokken leeggeschept met de riek. Mm-hmm. Weet je wel, dat waren nog kraamhokken met stro erin. Ik zeg, dat is het ongeveer. Nou, oké, maar goed. Ik geef je een kans. Dus een jaar later had ik daar heel veel onderzoek gedaan. Mm-hmm. En een speciale stal mee opgestart, waarin klimaatonderzoek bij varkens gedaan kon worden. Toen ben ik aan mijn kooschappen begonnen. En na mijn kooschappen zei professor dokter ingenieur Thiele tegen mij van, goh Kees, als je nu solliciteert op een baan die ik op de faculteit diergeneeskunde als buitengewoon hoogleraar heb, dan kun je misschien die baan wel krijgen als je de beste bent. Dus en toen heb ik gesolliciteerd.
Ja.
En toen heb ik die baan gekregen en daarmee had ik een promotieplek.
Ah, op die manier, ja.
Op die manier ben ik dus de 5 jaar daarna ben ik helemaal, zowel in onderzoek voor mijn promotieonderzoek als ook in onderwijs, want ik gaf ook onderwijs aan de diergeneeskunde studenten, heb ik me helemaal in het varken verdiept. En dat is beklijft. En dat zit nog steeds aan me. En ik ben nu 64 en ik heb nog steeds heel veel lol aan varkens. Dus dat is in het kort hoe het gekomen is.
Ja, want ik heb begrepen dat je als dierenarts voor een deel ook zo'n beetje Europa rondgereisd bent.
Ja, de halve wereld.
Dat was toch vanuit de functie, vanuit de dierenarts of hoe?
Ja, vanuit... ik heb als een van mijn varkensprojecten heb ik varkenssignalen gemaakt. En varkenssignalen is vergelijkbaar met koessignalen.
Dat is ook voor de duidelijkheid, voor de luisteraar, dat is ook letterlijk een boek geworden ook.
Ja, het zijn vier boeken geworden.
Vier woorden.
Ja. En in die boeken beschrijf ik eigenlijk de basics van hoe dat je varkens houdt. Ja. Op de intensieve manier, hoor. Ja. Dus niet op de manier zoals ik het nu zelf doe. Meestal hou ik me niet aan de regels die ik in al die boeken schrijf. Daar hou ik mezelf niet aan.
Maar dat was ook een andere periode.
Ja, dat was een andere periode in mijn leven. En het benul van diergedrag en van dierwelzijn is eigenlijk pas echt tot volle wasdom gekomen. Ik denk in deze eeuw. De vorige eeuw nog niet. En ik heb dus in die tijd heel veel gereisd. En ik ben dus met dat reizen ben ik ook heel veel in Duitsland terechtgekomen. Mm-hmm. Boeren, varkensboeren in Duitsland hadden heel veel interesse in mijn verhaal. En daar is ooit een journalist geweest die heeft mij de Schweineflüsterer genoemd. En toen ik dus die Schweineflüsterer aan mijn naam had hangen, is natuurlijk de Nederlandse vertaling varkensfluisteraar. Dus, en die journalist is net met pensioen. Dus die wou een paar weken geleden nog bij mij op de boerderij langskomen. Maar ik was er niet. Maar die weet ook dat hij mij die naam, die geuzennaam gegeven heeft. En die geuzennaam die heb ik nog steeds.
Ja, en die is, wat ik ook begrijp, de manier hoe je dat boek geschreven hebt. Varkenssignalen en de manier hoe je nu ook met varkens omgaat. Is ook nu een soort van de kern van, mag ik zeggen, je tweede leven?
Ja.
Dat je ook het dier nu, laten we het gewoon het dier, het beestje bij de naam noemen, nu ook de varkens centraal stelt in het dierenwelzijn. En dat hele andere inzichten geeft dan hoe we in de intensieve veeteelt
zeker
met de varken omgaan. Kun je in ieder geval zeggen, wat was voor jou de trigger om te zeggen, joh, ik laat dat intensieve nu achter me, want dat is eindig.
Ja.
En ik ga de varken nu centraal stellen.
Ja, dat was 3 februari 1997.
Dat is
En 3 februari 1997, als je dat gaat googlen, dan is dat de dag waarop officieel bekend werd dat in Nederland, in de Nederlandse varkensstapel, varkenspest zat.
Dat kan ik me nog herinneren. Dat kwamen vrachtwagens reden af en aan in die tijd.
Ja, vrachtwagens reden af en aan in die tijd met dode varkens. Maar dat was op een bepaald moment zoveel dode varkens die dus verwerkt moesten worden door Rendak, toen nog eigendom van ZLTO, dat op een bepaald moment minister Van Aartsen, was toen de minister van Landbouw, die zei tegen ons dierenartsen, tegen de dierenartsen die in de praktijk zaten en in die ingesloten gebieden hun praktijk hadden, van goh, al die dode varkens, al die karkassen krijgen we niet meer verwerkt. Weet je wat, als we nu het dierwelzijnprobleem op die boerderijen ook willen verminderen, want die varkens die groeien de hokken uit, is het dan niet handiger dat we die dieren op een jongere leeftijd, i.e. op een lager gewicht, doden? Ja, nou, dat was natuurlijk wel slim, want dan had je een vrachtwagen, daar kon in één keer 1000 dieren op in plaats van 200.
Ja.
Hoe zouden we dat dan kunnen doen? Ja, dan komt al heel snel het woord euthanasie voorbij. En euthanaseren en dierenartsen, dierenartsen kunnen ook gezelschapsdieren euthanaseren. Die kunnen eigenlijk ook wel biggetjes euthanaseren. Dus uiteindelijk, na heel veel gesprekken, is er besloten dat wij als dierenartsen in die gebieden waar die ingesloten waren, dat wij daar alle biggetjes die geboren werden tussen 3 en 17 dagen oud met een intracardiale injectie, dus een injectie in het hart met een naald ongeveer centimeter of 7, 8 lang, biggetjes euthanaseren. En in de praktijk waar ik zat, in Noord-Limburg, daar waren we met in totaal 13 dierenartsen. En wij met z'n 13 hebben in die ingesloten gebieden 130.000 biggen geëuthaniseerd. En hoe je het ook wendt of keert,
in je koude kleren zitten.
Hoe je het ook wendt of keert, er zijn dierenartsen die hebben een eind aan hun leven gemaakt daarna. Mm. Er zijn dierenartsen die zijn 100% afgekeurd, mentaal afgekeurd. En ik heb er denk ik ook iets van meegekregen. Als ik al normaal was, dan was ik dat daarna niet meer helemaal normaal. Maar ik heb mijn abnormaliteit gebruikt om, denk ik, het varken te emanciperen.
Mm-hmm.
Als dierenartsen ben je opgeleid om zieke dieren gezond te maken,
ja.
Gezonde dieren gezond te houden. En gezonde dieren doden, dat doet een slachter. Dat doe je in een slachthuis of dat doe je bij een slager. Maar dat doe je niet als dierenarts. Daar heb ik ook spijt van gehad. Daar heb ik enorm veel spijt van gehad dat ik me daarvoor heb laten gebruiken. Dus ik heb de rest van mijn leven gezegd van nou, ik ga me nu richten op het varken. Want ik heb een schuld bij dat varken. Een mentale schuld bij dat varken. Ik had dat dier niet moeten doden. Ik had het eigenlijk moeten weigeren, maar dat kwam niet voor. Kwam ook niet in mijn hoofd op om dat te weigeren. Je leeft in een roes.
Ja.
Maar daarna heb ik gezegd van, Kees, dit nooit meer. Ik ben de praktijk uitgestapt.
Ja.
Ik laat me niet meer gebruiken voor dit soort killing machines. En ik ga eens kijken. Ik had al in mijn promotieonderzoek al uitgebreid gekeken naar het gedrag van het varken.
Ja.
En toen dacht ik van, nou, dit verdient meer aandacht. En zo is het gekomen.
Ja, maar van wat ik weet van mijn varken, dat was ook naar aanleiding van een wereldreis wat ik jaren geleden gedaan heb. En mensen ontmoet heb. Ik weet niet of je Nicolas Wendberg kent uit Gutenberg.
Nee.
Nou, die heb ik daar mogen ontmoeten. En die had dan zijn varkens, die gebruikte hij om de gemeentelijke perken af te laten grazen en bemesten.
Ja, ja, ja.
En dan, als je dan wat dieper in de materie gaat, dan blijken we vroeger restaurants. Aan de achterkant bleek een varkensstal te zijn om alle etensresten op te eten.
Dus goed idee.
Dus daar is het een soort van, we hebben een traditie van een best wel humane manier. En we hebben hier in Nederland een intensieve veehouderij met varkens. Ik was toen in Brabant zijn sommige boerderijen open waar je ook als, als burger langs kan gaan.
Ja, zichtstallen. Ja.
Zichtstallen. En ja. Dan word je wakker van de realiteit dat die van mensen 90 dagen of 60 dagen dat een varken vet gemest wordt en dan vertrekt hij en dan gaat hij naar de slager en dan kom je tot de conclusie, we eten eigenlijk gewoon jonkies. We eten baby's.
Ja, en je eet jonge dieren. Ja.
Jonge dieren in een afmeting van een volwassen dier.
Ja.
Wat de varkens die ik in mijn leven heb mogen zien, dat zijn grote joekels.
Zijn de zeugen waarschijnlijk.
Ja, ja, we gaan wel eens aan de kinderboerderij hier in Rotterdam. En dat zijn gewoon, die zijn 2 meter lang of zo.
Ja, 2 meter lang, en, klopt.
Loodzwaar en hartstikke lief.
300 kilo, ja.
En nou ja, dat komt natuurlijk ook op het onderwerp van vandaag onder andere ook gewoon het dierenwelzijn. En wat jij over varkens, ze zijn super intelligent.
Ja.
Kun jij ons daar meer over vertellen? Wat voor wezen is dat, een vark? En misschien ook, om dan ook alvast een vraag vooruit te werpen, hoeveel soorten zijn er wereldwijd?
Hmm.
En hoe is die indeling? Want een vark is niet... Er zijn meerdere soorten varkens, kan ik me zo voorstellen.
Ja, natuurlijk zijn er zijn meerdere soorten varkens. Kijk, de domesticatie die heeft, laat zeggen, 10.000 jaar geleden plaatsgevonden. Mm-hmm. Of 4.000 jaar geleden, ik weet het niet precies.
Dat is niet zo heel lang geleden.
Nee, maar het vark is wel een van de dieren die te domesticeren was.
Ja.
Want domesticeren is voor mij vooral het wegfokken van agressie.
Ja.
Dus, en dat is bij het varken eigenlijk best wel goed gelukt. En dat domesticeren is eigenlijk zowel in China is dat gebeurd als in het Midden-Oosten. Eigenlijk vrijwel gelijktijdig.
Interessant.
Ja, dus op twee spots in de wereld is dat gebeurd. En wat je dus nu ook nog steeds ziet is dat de varkenshouderij zit vooral natuurlijk in Europa. En vanuit Europa naar de Amerika's.
Ja.
En het zit in China. De helft van de varkenspopulatie van de wereld zit in China. En ook in China ben ik geweest. En daarmee dus zijn er dus ook heel veel soorten ontstaan. Want de Chinezen hebben andere aspecten in de fokkerij belangrijk gevonden als de Europeanen.
Oh.
Dus in China kun je dus, laat zeggen, vaak de wat vettere rassen vinden. En ik zelf ben dan de fokker van de Berkshire varken of op zijn Engels gezegd het Berkshire varken.
Mm-hmm.
Maar de Berkshires in Engeland waren ooit een gift van de keizer van China aan het Engelse koningshuis.
Oh, bizar.
Dus, en zo zijn die in Berkshire, in het graafschap Berkshire terechtgekomen en is die fokkerij ontstaan. Dus ja, je hebt heel veel verschillende soorten varkens. Je hebt ook de Arnold Schwarzeneggers onder de varkens. Dat zijn de Pietrains.
Mm-hmm.
Die komen uit het dorpje Pietrain in België. Maar als je dan in die genetica van dat varken duikt, dan zit daar toch ook weer een klein beetje Berkshire achter.
Dat is grappig.
Dus het varken heeft een intelligentie die... die in die soort ook wel verschillend is, hoor. Ik bedoel, sommige kruisingen of sommige zuivere lijnen, noem je dat dan, die zijn wat minder slim als andere. Maar de Berkshire bijvoorbeeld, die ik heb, dat is echt een diehard, een robuust dier die tegen een stootje kan. En met de klimaatverandering die we nu hebben, ik heb mijn varkens het jaar rond buiten.
Ja,
is dat soms ook wel nodig om een robuust dier te hebben, want... Laat zeggen, wat er nu aan regen gevallen is de afgelopen maanden, dat is werkelijk verschrikkelijk.
Mm-hmm.
En die intelligentie die zie je dan ook bij die dieren die buiten lopen. Want ze weten precies waar ze moeten zijn. Ze weten precies waar de droge plekjes zijn.
Ja.
Ze weten hoe dat ze zich beschut moeten neerleggen. Ze weten waar het voer te vinden is. Ze hebben, doordat ze buiten zijn... En intelligent zijn, hebben ze ook de behoefte om continu nieuwe stimuli te krijgen.
Mm-hmm.
En bij het varken is dat vooral het vroeten met de neus.
Ja.
Ja, de neus van het varken, die, ik zeg het misschien een beetje oneerbiedig, maar de neus van het varken die moet eigenlijk continu bevredigd worden.
Ja, nee, ja,
als er een klaarkomorgaan aan een varken is, dan is het de neus.
Ja, maar dat
ja, dus, en die neus die heeft heel veel... zenuwuiteinden waarmee gevoel naar die neus toe komt. Dus het vroeten in de bodem is cruciaal, maar ook het ruiken.
Ja, maar ik weet van honden dat die een supergoeie geur hebben, heel veel receptors hebben.
Ja, ja. En het varken heeft er nog meer.
Echt waar?
Ja, het varken heeft er nog meer. Een hond kan in principe slechter ruiken dan een varken.
Oh, wauw.
Dus ik heb wel eens ooit gezegd van... Goh, ik zou dolgraag een keer een dag de neus van een varken willen hebben. Want dan kan ik ook eens ruiken wat zij ruiken. Dat lijkt me fascinerend. Want soms zitten ze te vroeten in de bodem... Ja. Terwijl ze voldoende voer van mij gekregen hebben als boer... als de domesticator van die dieren... Mm-hmm. Maar wat ruikt dat varken nu? Wat is nu zo interessant dat hij dus soms wel een schuttersputje diep de bodem... Ja. Echt een schuttersputje diep. Zo dat je erin kunt gaan liggen en dat je dan niet te zien bent voor anderen. Wat zit er? Wat is de geur? Wat is het? Wat het varken zo fascineert?
Het zijn op zich net kleine kinderen die dan ergens iets vinden en dan helemaal erop losgaan.
Ja, dus ik heb toevallig van het weekend las ik iets over en hoorde ik iets op de radio over Karen Bakker. Dat is een professor in Vancouver met een Nederlandse achtergrond natuurlijk. Helaas overleden, want die was binnen een paar maanden dood aan leverkanker. Maar die vrouw heeft met kunstmatige intelligentie ook geprobeerd om geluiden van de natuur in kaart te brengen en daar bepaalde conclusies aan te verbinden.
Ja.
Bijvoorbeeld de blaadjes maken een ander geluid als... vorig jaar, de blaadjes aan de bomen.
Ja.
En de geluiden van dieren die in die natuur rondbanjeren, die is ook anders. Dus, conclusie is dit en dit en dit en dit. Ik zou het ontzettend leuk vinden als ik dat ook bij het varken zou kunnen doen. Als ik bij varkens, die dus in zo'n natuurlijke omgeving zitten, de geluiden ook, maar ook de geuren in beeld kan brengen en daar bepaalde verbanden weten te vinden. Dat is mijn wetenschappelijke kant.
Volgens mij, Kees, kan dat. Want ik weet dat ze een vrouw in de wereld gevonden hebben die kanker kan ruiken.
Oh.
En ze zijn gaan uitzoeken welke receptor dat specifiek was. En die hebben ze nu in een kastje gestopt.
Oh, wow.
Waardoor ze nu op wat is het, adem. Ze kan dus de adem van andere mensen rijken. Of in ieder geval iets in andere... De mens die kanker heeft...
Ja.
Heeft een bepaalde geur dat ze afstralen.
Ja.
En die hebben ze daardoor kunnen herkennen. En dat doen wow. ze nu volgens mij ook met receptoren van honden... die bepaalde dingen kunnen ruiken.
Wauw. Nou, dus wat ik wil zeggen is... als er een keer ergens een mecenas is die zegt van... nou, ik wil nog een zakje met geld kwijt. Ik vind dat... die wereld, die geurwereld...
Ja.
die vind ik zo fascinerend.
Maar dat betekent eigenlijk wat je zegt... dat we varkens kunnen inzetten... voor het vinden van drugs. Voor
ja,
het,
daar voor worden, het, zijn ze ook varkens die dat kunnen, hoor.
Voor het vinden van slachtoffers... in plaats dat we honden sturen... dat we varkens sturen.
Zeker weten. En, zeker
die, zijn,
weten.
En die zijn net zo... mobiel, hoe noem je dat? Net zo... God, hoe noem je dat? Honden zijn heel erg natuurlijk... we kennen honden als wat is dat Nederlandse woord ervoor?
Ik gebruik het Engelse woord.
Ja, in ieder geval hoge mobiliteit. Ze kunnen in ieder geval makkelijker op alles klimmen. Dat is
ja, ja, een varken wat minder goed. Ja. Ik bedoel, zeker als het uiteindelijk een zeug is van 300 kilo. Ja, dan kan een koffer op de band op het vliegveld... kan die koffer misschien wel de geest geven. Maar ja, ik denk dat het varken heel goed in staat is... om geuren te herkennen. En het varken communiceert ook heel veel met geuren. In dat varkenssignalenverhaal wat ik net noemde...
Ja.
Daar heb ik een plaatje in zitten van de geurklieren van een varken.
Ja.
En ik heb ongeveer 25.000 boeren in mijn publiek gehad. Van die 25.000 boeren zijn er maximaal 10... en ik overdrijf niet, hè. Er zijn er maximaal 10 die wisten... toen ik het plaatje liet zien van die geurklieren... dat geurklieren waren.
Hm?
Dus het weten was er niet. De kennis was er niet. En die geurklieren zitten aan de binnenkant van de voorpoten van het varken.
Oh, echt waar?
En die geurklieren die produceren dus een geurstof... die voor het varken uniek is. Dus ieder varken heeft zijn eigen geurtje.
Ja.
Net zoals mensen ook een eigen geurtje hebben... Men zegt bij mensen wel eens dat het vinden van de levenspartner... dat vooral ook via geur loopt. Ik kan me daar iets bij voorstellen. Bij het varken is het zo dat die geurklieren... vooral bij zeugen die biggetjes hebben... heel sterk ontwikkeld zijn. En biggetjes dus automatisch de geur van hun moeder krijgen.
En die kunnen de moeder dan ook vinden.
En die moeder weet dus van... hey, dat is er eentje van mij. Dus die moet... Kom maar. En als er eentje bijgezet wordt en dat gebeurt in de gangbare varkenshouderij, naar mijn idee, te veel, dan wordt er een biggetje van de ene toom, omdat daar 18 biggen in zitten en maar 14 tepels zijn, wordt een biggetje overgelegd naar een zeug die bijvoorbeeld minder biggen heeft. En dan is dat biggetje is vreemd.
Ja.
Want dat ziet die zeug niet, maar dat ruikt, ruikt die zeug. Die zeug ruikt van, hey, dat is er niet eentje van mij, dus die krijgt een snauw of die wordt met een neus opgegooid.
Ja.
Die moet even wel de geur aan gaan nemen van die toom dieren. Dus, en daarmee is geur dus voor het varken een communicatiewereld... waar ik dolgraag dus, wat ik net al zei, in wil duiken.
Gebruiken ze dat ook om met elkaar te communiceren?
Ja, zeker. Ja, zeker, ja, zeker. Want bijvoorbeeld... ook een beer, een mannelijk varken, heeft ook die geurklieren aan de binnenkant van zijn voorpoten.
De man heet een beer en de vrouw heet een zeug.
Zeug, ja.
Want ik weet, in Duitsland noemen ze varkens allemaal... wat is ook het?
Oh, zwijnen.
Zwijnen, ja.
Ja.
En wat is dan dat zijn vrouwtjes dan? Of is het,
nee, zwijnen zijn varkens.
Varkens.
Zwijnen, eigenlijk op zijn Nederlands. Dus je hebt de zwijnen en dan heb je de vrouwtjesvarken is een zau. En een mannetjesvarken in Duitsland is een eber.
Oké.
Ja, dus nou ben ik even draad kwijt.
Nee, je was aan het vertellen over de geuren en de communicatie tussen varkens.
Ja, oh ja, het mannetjesvarken heeft dus ook geurklieren aan de binnenkant van zijn voorpoten. En op het moment dat een zeug gedekt wordt, springt de beer... Ja, het dekken is dus een actie waarbij de beer op de zeug springt. En die springt achterop en dan klemt hij met zijn voorpoten, laat zeggen, de buik of de borstkas... klemt je zijn voorpoten vast. En dan krijg je dus automatisch, doordat die geurklieren openstaan, automatisch dat de geur van de beer aan dat varken zit. Van aan die zeuk zit.
En dan weet hij in ieder geval dat die...
Dus dan weet die beer van, hé, die heb ik gepakt. En als de geur van een andere beer erop zou zitten, dan, ja, dan gaat hij waarschijnlijk op zoek naar die beer om hem weg te jagen. Dus...
Oh, wat ingenieus.
Dus ja, het varken is een super intelligent dier en heeft een aantal zintuigen.
Mm-hmm.
Laatst had ik Leonie Cornips bij mij op de boerderij. Dat is de koefluisterares.
Ja.
Ja, en die gaat vanuit taalwetenschappen, is zij bezig met de taal van het rund.
Ja.
En zij gaf ook aan van, nou, het varken is gewoon een fantastisch dier waar zij nog geen kennis van had. Maar Leonie die heeft me net een boek gegeven over de geuren in de middeleeuwen. En ik wil dus gaan begrijpen hoe dat geuren in de middeleeuwen bij mensen bepaalde zaken opriepen. En kijken hoe dat ik dat kan gaan vertalen naar het varken.
Ja, want hoe communiceert een varken eigenlijk?
Het varken heeft heel veel geluiden.
Ja.
Dus het zicht van het varken is redelijk. Dus het herkennen van een silhouet. Dus als jij met jouw lengte van 2 meter 6 of 7... Ik weet niet precies hoe lang je bent.
2-3, maar je zat in de
2 meter 3... als jij dus in het veld loopt, dan herkent het vaak van, hé, dat is wel een hele lange.
Ja.
Dus de eerste keer zijn ze dan even een beetje afwachtend, zo van, oei, heeft hij het goede met ons voor? Dus het silhouet wordt herkend. Maar als ze daar eenmaal aan gewend zijn, dan gaat de communicatie vooral via geluid, denk ik. Want ik heb niet die neus van het varken. Ja, varkens ruiken eigenlijk amper.
Dan ruiken ze ons ook.
Waarschijnlijk ruiken ze ons ook, ja. En wat je wel eens ziet gebeuren als ik dan het veld inkom en ik heb bijvoorbeeld lekkere dingen bij me, daar kan ik straks wel wat meer over vertellen, dan zie je ze gewoon met de neus omhoog zo een beetje afruiken wat er allemaal is. Vorige week had ik een excursie van 30 ambtenaren van LNV. En er waren zoveel mensen en dan zie je gewoon die zeugen die zo... Even ruiken. Oh, dat is Chanel. Oh, dit is... dit zijn verschillende parfums die ik nu ruik. Maar weten doe ik het niet. Ik zou dat zo graag weten, wat het varken daarin ruikt. Dus het communiceren gaat dus vooral via geur, denken we. Denken we, weten we dus niet. Mm-hmm. Maar ook via geluid. Dus varkens maken geruststellende geluidjes. Vaak zijn dat de wat diepere tonen. Mm-hmm. Dus zo van, eigenlijk wat jij nu eigenlijk nu ook doet, dat is... Mm-hmm, mm-hmm. Dus een varken is dan... Mm-hmm.
Mm-hmm.
Ja, dus dat zijn geruststellende geluidjes.
Dat alles oké okay is, ja.
Confirming sounds. En... als het dus alarm is, als er dus iets gebeurt, als dat silhouet in één keer 3 meter hoog is en ook nog geluid maakt, dan zal een varken zeggen van ho. En als dat voor het varken als acuut gevaar gezien wordt,
ja,
dan maak je een alarmgeluid. En dat is, ik ga het geluid nu maken.
Ja.
Ja, en als dat geluid gemaakt wordt door één varken, dan hebben alle andere varkens hebben de oren scherp,
ja,
en omhoog. En als dat dan geluid nog een keer gemaakt wordt, dan zetten ze het allemaal op een lopen. Mijn zoon die heeft een jaar lang mijn boerderij gedaan toen ik met een afgescheurde knieschijfpees in bed lag. Die heeft een keer een hete luchtballon over de varkens die bij mij buiten lopen gehad.
Ja.
En die hete luchtballon, die maakt min of meer datzelfde geluid. Dus die hete luchtballon met gas, ja, dan gaat de hendel, komt hij nog dichterbij. Dus dat geluid wordt alleen maar sterker. Dus die varkens die denken van, hé, dat is een varken wat dichterbij komt, nog steeds dat alarmgeluid maakt en het geluid wordt steeds harder. Dus die zetten het allemaal op een lopen.
Oh mijn God.
En hij is er meer dan een week bezig geweest om al die varkens weer in het juiste weidje terug te krijgen. Laat zeggen, de zeugen liepen door elkaar heen. De biggetjes waren bij de verkeerde moeders. Omdat ja, die varkens, die instinctief werd dat geluid geassocieerd met alarm. En dat was het dus ook voor ze. En dus als er nu een hete luchtballon bij mij in de buurt is, dan begin ik te schreeuwen, wegwezen hier.
Ja.
Want als er één ding niet werkt met varkens buiten, dan zijn het hete luchtballonnen.
Ja, ja, maar ik denk dat voor dieren in het algemeen...
hete luchtballonnen is vaak een dingetje.
Ja, ja. Dat, die veroorzaken vaak meer... Zolang ze maar hoog ergens boven zitten, gaat het goed, maar zolang ze... Ergens laag overvliegen, zie je dat alle dieren alle kanten op.
Precies. Dus eigenlijk in de communicatie is geluid heel belangrijk. Een zeug die haar biggetjes zoogt, dat is ook een heel mooi geluid. Ja, dat laat zeggen, het afgeven van de oxytocine, het hormoon wat de melk uit die melkblaasjes uitknijpt. Dat is uiteindelijk leidt dat ertoe dat die zeug op de zij ligt en dan oef, oef.
Mm-hmm.
Ja, dus dat is een heel lief geluid. En die biggetjes herkennen dat ook op het moment dat die zeug daarmee begint. En een biggetje is net even afgeleid geweest en staat nog 5 meter verderop ergens in de wei. Nou, dan vliegen ze naar die moeder toe, want ze weten dat er melk stroomt.
Fascinerend.
Dus, en zo zijn er wel 30, 40 geluiden die bij het varken horen.
En praten ze ook met jou, Kees?
Nou, ik probeer wel de... Laat zeggen, op het niveau van dat varken te komen. Ik probeer ook die geruststellende geluidjes te maken.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld als ik biggetjes wil lokken, dan maak ik een beetje dit geluidje. Ja, want dat is ook weer het geluidje wat met melk drinken en met eten te maken heeft. Dus ja, dan komen die biggetjes al heel snel naar je toe. Dus op die manier heb je ook een hele intense relatie met die dieren. Dus...
Ja, wat ik interessante vind van jou, Kees, is dat je hebt gekozen om dierenarts te worden. Dus even weg van het houden van dieren. Wel vanuit jullie historie, want je vertelde, was het 19 generaties, je zei jullie kunnen terug tot 1200.
1270.
En dat waren allemaal...
750 jaar.
En dat waren allemaal boerenfamilies.
Er waren allemaal boeren en ook allemaal dus boeren in Oorschot of in Best. Maar Best was vroeger een onderdeel van Oorschot. Dus we zijn in de wereld, als je het hebt over geografische verspreiding, zijn we niet heel ver gekomen. maar voor mij ook een teken van duurzaamheid.
Ja.
Ik bedoel, mijn familie was tot de generatie van mijn vader in staat om in Best of in Oorschot de kost te verdienen op een duurzame manier. En dat heb ik even losgelaten. Ik ben diergeneeskunde gaan studeren. Mijn vader heeft die traditie van duurzaam boeren in Oorschot of Best doorbroken. Want hij is in 1978 met de profetische woorden... Het is of tot de dood ons scheidt of tot de scheid ons dood. Is die uit Best vertrokken.
Ja.
Want toen al was er een mestprobleem in Brabant.
Ja.
En heeft hij besloten om zijn boerderij voor te zetten in Delfzijl, in Groningen.
Oh joh.
Dus 45 jaar geleden was er al een mestprobleem. Waar mijn vader de oplossing niet voorzag. Niet voorzag dat hij snel zou komen. En eigenlijk helemaal niet voorzag. En hij zei van nou, ik wil hier in deze al overbemeste provincie wil ik weg. En heeft de boerderij aangeboden aan de gemeente Best. En is met op zijn 47ste met heel zijn hebben en houden naar Delfzijl verhuisd. En daar zijn we koeien gaan melken. Dat was ook zijn liefde. Zijn liefde was niet om die slachtkuikens te houden die erbij hoorden in die intensieve jaringsslag in die jaren 60, 70. Hij wilde koeien melken en de koeien buiten laten lopen. Nou, beide was in Brabant niet mogelijk. Daarvoor was het al te versnipperd en te vol. Dus zodoende heeft mijn vader die traditie van duurzaam boeren in Oorschot heeft hij doorbroken. Maar hij heeft daarmee wel de mogelijkheid gegeven voor een broer van mij om door te boeren nu in Duitsland. En een zus van mij in Canada.
Ja.
Maar ik ben, waar het bloed niet gaan kan, daar kruipt het toch naartoe. Ik ben uiteindelijk toch weer in Oorschot boer geworden.
Maar op dezelfde plek als je ouders? Of je een
Nee, want die plekken die zijn er niet meer. Dus, maar ondertussen dus de 22e generatie die als schepens boer is in Oorschot.
En je hebt nu varkens en runderen, las ik.
Ja.
En je doet het biologisch?
Ja, ik doe het biologisch.
En je geeft ze ontzettend veel ruimte?
Ja, ik geef ze heel veel ruimte. Ja, want mijn runderen, die noem ik de CO2-neutrale grasmaaiers. Ja. Want die begrazen natuurgebieden.
Ja.
Nou, die natuurgebieden die hebben ook... Er zijn ook percelen die als grasland beheerd dienen te worden. Dat zijn de natuurdoeltypes waar ook een natuurorganisatie zich aan dient te houden. Vaak provinciaal. En die runderen die grazen dus die natuurgebieden en die leven het hele jaar door buiten.
Ja.
De kalfjes blijven bij de koe, want ik heb zoogkoeien. Het woord zegt het al, zoogkoeien, waar kalfjes bij de koe kunnen blijven. En ik heb daarmee in totaal denk ik een 100, 200 hectare natuurgebied die ik begraas. Dus die dieren hebben dus 200 hectare met 50 koeien. Dus dat is een veebezetting waar alle verkiezingsprogramma's niet bij in de buurt komen. Ook al is het de groenste partij van Nederland, dan nog zitten mijn runden daar nog onder. En mijn varkens, die heb ik dus ook heel bewust 12 jaar geleden naar buiten gebracht.
Ja.
Ja, want ook bij varkens...
Maar ook in de winter als het sneeuwt.
Ook in de winter als het sneeuwt.
Oh, wat gaaf.
Maar ja, ik had 2 weken geleden had ik een NGO, een dierwelzijns NGO, die wilde graag winterfoto's maken voor de kerstkaart. Het liefst met sneeuw. Maar ja, sneeuw in Nederland in winters. Ik weet niet of dat het nog ooit gaat gebeuren. Ja. Maar in ieder geval deze winter nog niet. Trouwens, het is nog geen winter.
Nee, dat moet nog komen. Hopen we.
Maar ja, als er al een beetje sneeuw is, dan is het meestal in februari. En die varkens kunnen prima buiten zijn. Prima buiten. Het zijn echte buitendieren. En wat ik net al noemde, die neus is zo, zo gevoelig dat wanneer je ze in een stal zou huisvesten, dat je dan eigenlijk moet oppassen dat de ammoniak die in die stal heerst niet leidt tot ontstekingen van die neuzen.
Ja, ja. Want dan, misschien is dat een mooi bruggetje naar waarom jij ooit begonnen bent. Of daar zijn, ik las, in ieder geval, jij hebt de varkenstoilet ontwikkeld.
Ja.
Ik las een artikel dat ook verschillende andere onderzoeksinstituten wereldwijd met dat idee zijn gaan komen omdat ergens een wetenschapper tot de conclusie kwam dat een varken toch best wel rein is. Dat hij niet graag in zijn eigen poep en plas wil rondlopen.
Klopt, ja.
En dat ze dus poep en... Als ze in een natuurlijke omgeving zijn, dan poepen ze en plassen op 2 hele verschillende plekken.
Ja.
En jij hebt besloten om dat naar een menselijke variant te brengen.
Ja, een gedomesticeerde variant klinkt een beetje... Ja, misschien ja, mag je het zo wel noemen.
Het is wat het is.
Ja, ja, en ik heb dus me altijd al geërgerd aan het feit dat als varkensdierenarts...
Ja.
Dat ik toch iedere avond moest douchen voordat ik aan de keukentafel kon komen zitten. En dat was omdat ik in die stallen de geur van ammoniak in mijn lijf en zelfs in mijn poriën kreeg.
Ja,
en soms was het verschrikkelijk stank.
En al die mest en poep... Ja, mest is poep en plas. Dat lag dan op de roosters en dan moest je maar doorheen lopen.
Ja, maar dat is niet erg. Ik bedoel, daar had je laarzen voor. Maar je liep in een stal met een roostervloer. En onder dat rooster een put.
Ja.
En in die put komen poep en plas bij elkaar. En die professor Dr. Ingenieur Thiele, die had mij duidelijk gemaakt dat wanneer de poepbacteriën bij de urine komen, dat je dan ammoniak krijgt.
Ja.
Ja, want die zetten ureum in de urine om in ammoniak. En dat is wat de mega stank veroorzaakt.
Ja.
En bijna de enigste echte serieuze bron van geur is in een varkensstal. Dus ik was dat douchen eigenlijk wel beu. En toen heb ik in 2011 heb ik een cursus gedaan, het nieuwe veehouden, georganiseerd vanuit Wageningen. En in dat nieuwe veehouden had ik mezelf de ambitie gesteld allereerst om kringlopen te sluiten. Dus ik was een beetje vroeg met kringlopen sluiten, om het zo maar te zeggen. Maar ik had ook mezelf de ambitie opgegeven om te zorgen dat poep en plas gescheiden werden.
Ja.
Maar toen, in 2011, wist ik echt nog niet hoe dat ik dat zou moeten gaan doen. Ik had het wel op een infographic laten tekenen, maar ik wist bij God niet hoe dat het moest. Ja. En toen ben ik daar dus denkenergie in gaan stoppen. En ergens in 2014, in een slechte nacht, weet je wel, soms heb je van die nachten dat je denkt van nou, ik moet dit en dit nog doen en dat en dat. En ik had mezelf, ja, ik zat dus gewoon vol energie. En ik heb dus ergens in een slechte nacht heb ik bedacht van goh, ik ga het zo en zo doen.
Ja.
En toen heb ik een proefopstelling gebouwd in de oude liggenboksenstal achter de boerderij in Oorschot. En toen heb ik die proefopstelling gebouwd aan mijn zoon, techneut, TU Eindhoven, nuchterder als zijn vader. Die zei tegen mij van pap, wat ga je nu doen? Dus en toen heb ik mezelf, ja, nadenkend over het gedrag van het varken, er ook een beetje van kennende. Ik wist, het varken is een van nature een zindelijk dier.
Ja.
Het enige wat ik hoef te doen om die poepbacteriën niet bij die urine te laten komen, is zorgen dat het op verschillende plekjes gedeponeerd wordt. En dat heb ik bereikt. Allereerst met Johnny, Totti en Thea. Dat waren de drie biggetjes. En Johnny en Totti en Thea, die heb ik beloond voor het op een apart plekje urineren. Met citroenbonbonnetjes. En dan gaan de meeste mensen gaan op tilt. Die denken van, nou oké, die kerel heeft de varkenspest meegemaakt. En in die varkenspest heeft hij toch ergens een hersenbeschadiging opgelopen. Maar toch eigenlijk weer niet. Want uiteindelijk kreeg ik er wel een patent op. Dus ik was de eerste gek, tussen aanhalingstekens, in de wereld die bedacht had dat je door het belonen van het varken het ontlastingsgedrag, het urineergedrag, van elkaar kon scheiden. En daar ben ik nu nog steeds mee bezig. Dus dat was 2014.
Ja.
Nu zijn we in 2024. En nu kan ik zeggen dat we het redelijk goed in de vingers hebben. Dat we kleine details, the devil is in the detail, dat we die details ook in beeld hebben en weten hoe.
Hoe moet ik me dat voorstellen?
Nou, bijvoorbeeld valse beloningen. Ik bedoel, er waren varkens bij. Die namen dan een slok water. En die liepen dan naar de plek waar de sensor zit, die registreert als er vocht langskomt. En die lieten dan dat water uit de mond vallen. Ja, dus zo intelligent zijn ze. Er zijn ook beren, mannetjesvarkens dus, die plassen. En de minimum hoeveelheid die nodig is om de sensor af te laten gaan is 20 milliliter. Dus die plassen, dan worden ze beloond. En dan waren erbij, dan is de lag time tot de volgende beloning is 1 minuut. Dan wachten ze 1 minuut en dan plassen ze weer verder. Dus ook die heb je.
Oh, ja, dat ja, slimme mensen.
Dus, zo slim zijn ze. En nu ben ik zover dat ik het allemaal, ja, laat zeggen, dat heb je allemaal gezien, dat heb je allemaal geleerd. En nu heb ik het zo gemaakt dat het urineren wordt beloond. En ook al gebeurt dat dan op het plekje waar eigenlijk gepoept moet worden, die urine loopt door de vloer heen.
Ja.
En daar hebben we ook een sensor gemaakt. Dus dan worden ze toch beloond voor het correct urineren. En we hebben op deze manier zo meteen een stal. Dat wordt dan de Pixterstal, om hem maar te noemen. En in die Pixterstal hebben we zo meteen een stal. Daar zitten geen roostervloeren meer in.
Ja.
En daar zitten geen putten meer in. Alles zonder dus de grote bron van ammoniak, namelijk de put waar poep en plas bij elkaar komen.
Maar betekent ook dat die stal veel meer zijn natuurlijke omgeving?
Ja.
Want voor mij, mijn beeld voor mijn varkensstallen, ik zie dan allemaal van die hokken waar ze in moeten zitten en dan worden ze vet gemest.
Ja.
En dat is natuurlijk de intensieve veeteelt.
Ja.
Jij gaat, ik weet niet, met kipster, is kipster dan ook biologisch?
Kipster is niet biologisch, ja. Maar ik op mijn locatie ben en blijf ik biologisch. Dus mijn locatie gaat eigenlijk de proeflocatie zijn, waar Pikster, onderdeel van Kipster, de nieuwe dingen gaat bedenken of de nieuwe dingen gaat uitvinden.
Ja, voor de luisteraars, Kipster is een kippenboerderij waarbij het natuurlijk gedrag van de kip als uitgangspunt is gebruikt.
Ja.
En daaromheen hebben ze het gebouw gezet. Dus niet een gebouw en dan moet het dier zich daar maar aan houden. Ze hebben het ontwerp omgedraaid. En dat hebben jullie ook met Pikster gedaan.
Ja, met de laatste 5,5 jaar ben ik samen met Ruud Sanders daar heel druk mee geweest. En ook nog een heleboel andere mensen. Emiel wil ik graag ook noemen. Die heel veel know-how inbrengen. En we zijn nu zover dat we zeggen van nou, we weten hoe dat zo'n stal eruit moet zien, waar allereerst het gedrag van het varken en het welzijn van het varken bediend wordt. Met reststromen voeren. Dat doe ik op mijn boerderij ook al 10 jaar. En wat we willen is vooral zichtbare producten voeren. Dus niet een mengseltje, een brei van ik noem maar wat, aardappelstoomschillen, tarwezetmeel en bierborstel. Nee, wij voeren, net zoals vandaag heb ik mijn varkens gevoerd, de reststromen van alle Ecoplaza supermarkten in Nederland. Dus de biologische reststromen. En vanochtend waren het bananen, waren het wortelen, waren het andijvie, maiskolven.
Hele stukken.
Hele stukken. Want dat varken is zo intelligent, die wil graag, net zoals een mens, niet iedere dag een sneetje droog brood hebben. Die wil ook vanuit het voer, met alle geuren die aan dat voer zitten, wil die ook weer gestimuleerd worden. Dat moet aflopen. Die stimuli, die moet het varken hebben. Heeft hij die niet, dan gaat hij staart bijten of poten bijten, flanken bijten.
Ja, daar wil ik het zo meteen nog over hebben, hoe dat negatieve aspect waar het allemaal een soort van dogma is geworden. Eventjes laten we Pikster dan even verder afmaken. Maar is het dan nog wel lichtstallen of wat? Hoe moet ik het concept zien?
Want eigenlijk moet je het concept zo zien dat wij de dieren meer ruimte geven dan wat in de biologische houderij gebruikelijk is.
Ja.
En wat wij ook doen, wij geven ze eigenlijk de beschikking om 2 gedragingen te kunnen blijven uitoefenen. Ook al zitten ze in een stal.
Ja.
En dat is vroeten en zoelen.
Dat laatste is?
Nee, dat laatste, dat weten heel veel Nederlanders niet meer. En ik denk dat dat komt omdat het woord uit de dikke vandalen is verdwenen.
Ja.
Ik heb een oude dikke vandalen, daar staat het nog wel in. Het zoelen is het nemen van een modderbad.
Ah, ja, nee, maar dat... De
zoel.
Sorry, maar voor mij is het van de zelfsprekendheid. Die horen in een modderbad.
Ja, maar kijk, op het moment dat mensen het woord al niet meer kennen, is het waarschijnlijk ook zo dat het gedrag ook niet gekend wordt. Maar dat gedrag is voor een varken vaak essentieel, omdat een varken geen zweetklier heeft. Het varken lijkt als dier heel veel op de mens.
Ja.
Ja, chirurgen leren ook vaak op varkens hoe een open hart operatie te doen. Omdat het allemaal anatomisch redelijk op elkaar lijkt. Echter, het varken kan niet zweten. Dus op het moment dat de temperaturen hoog worden, dan moet die huid gebruikt worden om warmte af te geven.
Ja.
En dat kan eigenlijk alleen maar door iets te verdampen. Ja. Nou, dat iets verdampen is bij de mens zweet. En dat is bij het varken dus water of modder.
Ja, want met andere woorden, de warmte van de huid staat hier dan af aan het water, waardoor het water verdampt, maar daardoor kan de...
Het verdampen is de manier om warmte kwijt te raken. Maar dan heb je wel een vloeistof nodig.
Dus de huid moet afgekoeld worden. En de huid heeft geen vochtcellen om de verkoeling te realiseren.
Nee, geen zweetcellen, nee. Klopt.
Maar hoe heb je dan zo'n zwembad, zo'n modderbad dan daarin?
Nou ja, ik kan natuurlijk nog niet alle finesses noemen, maar wij hebben bedacht dat dat op een hele creatieve manier kan. Ja. Maar dat gaan mensen zien als een stal klaar
ja,
is.
Ja, nee, dat snap ik. Maar je...
En wij hebben ook bedacht dat het vroeten belangrijk is. Dus wij gaan de varkens naast de stal ook de mogelijkheid bieden om de wei in te kunnen. Om juist moeder aarde weer om te vroeten. Ja, om de verbinding met de aarde te herstellen. Ik zeg wel eens, de varkenshouderij is een beetje ontaard.
Ja, mooi.
Ja, ontaarding. Ja, ja. Ja, ik denk wel dat het een beetje waar is.
Nee, nou, ik denk de intensieve veeteelt, we fokken...
Een ontaarding van...
We fokken baby's in de meest vreselijke situaties, alleen maar omdat we onder andere het vlees willen hebben. Ik weet niet, ik heb ooit het boek gezien van PIK 05049 van Christine Meidertsma.
Yeah.
En daar, volgens mij had ze...
Dat heb ik thuis ook, ja.
Ik weet niet hoeveel, maar laten we even een getal noemen. 100 of 200 verschillende toepassingen van de varken.
Giga.
Herontdekt. En het zit in wapens, het zit in onze deeg, de varkensharen. Maar insuline met andere woorden, alles behalve het vlees heeft van waarde... Ja. In een varken. En het vlees is dan het bijproduct.
Ja, ze hebben wel eens ooit gezegd van... als het mogelijk was om het knorretje nog in een potje te stoppen... dan deden we dat ook nog van het varken. Dus het is een...
Wat is het knorretje?
Knor.
Ah, oké, okay, het geluid.
Het geluidje.
Ja, oké, okay, ik dacht ja, anatomisch iets.
Nee. Dus, maar dat doen we dan niet. Maar ja, de Haribo snoepjes, dat is allemaal gelatine van varkens. Ondertussen heb je ze ook vegan. Laten we de varkens niet houden voor de Haribo snoepjes, want dat is niet meer nodig.
Nee, daarom. Maar, dus, dat zet wel het... Hoe het nou, het fokken is niet het juiste woord. Varkens te houden voor vlees, laat ik het eventjes voor doen. En de toepassingen die daaromheen zitten. Op het moment dat, stel je voor dat Nederland besluit of dat de wereld besluit, dierenwelzijn weer centraal te stellen. En we gaan dus we gaan de varkens langer laten leven. Dat is het juiste woord. Mm-hmm. Met andere woorden, we gaan geen baby's meer afleveren voor de voedselproductie, maar we gaan volwassen dieren afleveren voor de voedselproductie. Dat betekent natuurlijk wel dat de hele industrie daaromheen daar last van gaat krijgen, want dat betekent dat de gelatine in elkaar klapt. Want er is natuurlijk te weinig aanvoer. Maar wat betekent dat dan voor bijvoorbeeld voor de vleeskwaliteit? Is vlees dan lekkerder als we de varken slachten na 10 jaar in plaats van na drie maanden?
Varkens slachten op 10 jaar, dat gaat niet lukken. Want de meeste varkens halen die leeftijd niet.
Ah, oké. Okay.
Dus, hoe oud
worden varkens dan?
Ja, kijk, varkens die geslacht worden, ook bij mij op de boerderij. Ik heb een hele hoge gezondheidsstatus, omdat die dieren altijd buiten zijn, robuust zijn. Heb ik eigenlijk heel weinig last van ziektes.
Ja.
Laat zeggen longinfecties of darminfecties. Komen bij mij eigenlijk niet voor. Dus mijn varkens groeien best wel goed. Ook omdat ze al die lekkere reststromen krijgen. Dus ik ben zelf niet zo tegen het slachten van jonge dieren. Want ze groeien gewoon hartstikke goed.
Mm-hmm.
Ja, dus als je 1 kilo per dag groeit, ik noem maar wat. Ja, dan kun je uitrekenen. Dan, als je met 1 kilo begint als biggetje. En je moet 120 kilo zijn. Dan ben je 120 dagen verder. Nou, 120 dagen, dat is 4 maanden.
Hmm.
Ja, dus dan kan ik niet... Dat, als ik dat langer wil gaan maken... Ik noem maar wat 8 maanden. En 10 jaar is al helemaal onmogelijk. Maar 8 maanden laten groeien... Ja, wat breng ik dan aan meer dierwelzijn? Naar mijn idee, niets.
Nee, ik weet niet, maar dat hangt er vanaf hoe je ze houdt, denk ik dan. Als een volwassen varken is 200-300 kilo...
Ja, dat zijn de zeugen, hè? Dat zijn de moedervarkens.
Hoe
en slachtvarkens, varkens die geslacht worden, die wegen ongeveer 120 kilo levend. Ja, dus dat is het levende gewicht wat een varken haalt. Wil je dat varken langer laten leven, ja, dan moet je dus veel zwaardere varkens gaan slachten.
Ja, maar
dat kan wel, maar dan is de efficiëntie van het produceren van 1 kilo vlees, die zakt dan giga in elkaar.
Ja, maar dat is dan ook een keuze die we dan...
Ja, dat is dan een keuze die je dan moet maken. Ik persoonlijk denk dat we een keuze moeten maken dat we vleesconsumptie zoveel mogelijk gaan beperken.
Ja.
Ja, vanuit klimaat en ook vanuit dierwelzijn.
Ja.
En dat het vlees wat we dan nog produceren, dat dat ook een dat dat meerdere doelen dient. Ja, je kunt zeggen van nou, we produceren vlees om daarmee vleesconsumptie bij de Nederlander of bij de mens mogelijk te maken. Maar ik zelf denk dat vleesconsumptie of vleesproductie ook in dienst moet staan van klimaatverandering beperken.
Mm-hmm.
In het geval van het varken betekent dat dus ook in mijn opinie dat er alleen nog maar plek is in Nederland voor varkens die reststromen van levensmiddelenproductie verwerken.
Zoals het 100 jaar, 200 jaar geleden was. Met elk restaurant had wel een aantal varkens achter bij de keuken staan.
En veel burgers hadden dat ook. Die hadden een varken achter in het kot zitten.
Oh, echt waar?
Die de kliekjes at.
Hm?
Ja, de Berkshire, waar ik dus mee fok, was in Engeland het varken bij voorkeur voor mensen die dus thuis achter in de tuin in een hokje een varken hadden zitten om vet te mesten. En het woord moet je letterlijk nemen, vet mesten. Want het varken werd in november in de slachtmaand geslacht. Eigenlijk niet echt voor het vlees, maar vooral voor het vet. Het vet was een energiedrager die mensen die vaak lichamelijk zware beroepen hadden de mogelijkheid gaf om een beetje in conditie te blijven.
Ja,
want die verbranden enorm veel energie. Ja. Ik zelf ook, als ik de hele ochtend, net zoals vanochtend, buiten bij de varkens ben, nou, dan lust ik wel een boterhammetje meer, hoor. Want je bent gewoon fysiek zwaar bezig. En ik denk dus ook dat dat fysieke bezig zijn mij ook gezond houdt. Dus,
dat denk dat dat buiten kijf staat.
Dus vleesproductie enkel alleen maar voor vlees is volgens mij end of story. Uiteindelijk wordt dat end of story.
Ja, want is dat ook de reden dat je Caring Vets bent gaan oprichten?
Caring Vets ontstond vooral naar mijn idee omdat we als dierenartsen, en officieel zijn wij dan hoeder voor mens en dier.
Ja.
Ja, dat hoeden van het dier een beetje vergeten zijn. Bij gezelschapsdieren gaat dat nog prima, wil ik zeggen. Maar bij landbouwhuisdieren is dat hoeder zijn voor het dier toch een beetje vergeten. Vaak zijn we dan, toen ik in de praktijk zat, en ik denk dat het nu nog niet heel veel anders is, ben je toch vooral een verlengstuk van de farmaceutische industrie.
Hm?
Je bent toch vooral ook weer het kanaal waar langs antibiotica, antiwormmiddelen, vaccins naar die boeren toe gaan. De nadruk op het beoordelen van het gedrag van het varken, de nadruk op het beoordelen van het welzijn van het varken, dat is toch een beetje secundair gebleven. Ja, toen ik afstudeerde in 86 was dierwelzijn misschien 6 uurtjes. 10 jaar later was het 6 weken. En ondertussen is er een hoogleraar dierwelzijn op de faculteit diergeneeskunde. Dus je ziet ook wel in de afgelopen 25 jaar dat het dierwelzijn fors is toegenomen. Echter, in de belangenbehartiging, in de nadruk leggen op, was er bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde was er heel weinig aandacht voor het dierwelzijn. Nou, ik denk ondertussen 5 jaar geleden was Arabella Burgers de initiatiefnemer van de Caring Vets. Zij zat in de gezelschapsdierenpraktijk en ik ben daar toen mee in contact gekomen. En ik heb gedacht als, laat zeggen, landbouwhuisdier dierenarts, van ja, het is cruciaal als hoeder van het dier om die rol ook serieus te nemen. En ik heb me dus toen, ja, laat zeggen, heb ik me toen, ja, ik ben toen dus medeoprichter geworden van de Caring Vets om die nadruk op het welzijn van het varken, op het gedrag van het varken, op het gedrag van landbouwhuisdieren in het algemeen, om dat sterker te maken.
Interessant, ik zit ondertussen, zie ik parallellen ook met de ik heb een tijd geleden Marco van Es langs gehad. Hij heeft ooit heeft gewerkt bij een bedrijf wat probiotica leverde.
Ah ja.
En in zijn visie is het door de loop van jaren geworden dat we, wat we, de microbiologie die we eten, is ook de microbiologie die in onze darmen zit.
Zeker.
En als we vooral uit volle grond de hele microbiologie tot ons nemen. Niet voor niets vertelde hij dat kinderen de neiging hebben om alles maar in de mond te steken.
Ja, biggen ook.
En dat is blijkbaar een manier om een microbioom van hun darmen,
ja,
op peil te brengen.
En te houden.
En te houden. Dus, en dat is blijkbaar een hele natuurlijke instinct. En dat, ja, wordt door de stedelijke mens, is het soort van not done. Maar,
ja. Komen die jakkultjes?
Nou ja, bijvoorbeeld. Je ziet dus nu een trend. En dan zie ik, vind het interessant dat je dat vertelt vanuit diergeneeskunde. Maar je ziet het natuurlijk ook in de reguliere geneeskunde. En nou ja, de corona heeft dat volgens mij ook nog een vergrootglas gestopt. Dat heel veel huisartsen zich nu de vraag stellen. Ben ik aan het pap uit nat houden? Of bedrijf ik waarvoor ik opgeleid word? Geneeskunde.
Ja.
Want je vak is het genezen van mensen. En niet mensen constant doorsturen. En dus toevallig wijs de voedselfamilie Zuid-Holland heeft binnenkort een webinar of een bijeenkomst. En daar was een huisarts die vertelde, op een gegeven moment gingen ze biologisch eten. En daar knapten de patiënten van op. Probleem opgelost.
Yes.
Dus ik vind het interessant om jouw verhaal zo te horen, Kees. En ik vind het dan boeiend dat dus vanuit, nou ja, in mijn optiek, wij zijn ook dieren als mens. Dus
ja.
Voor mij is het de manier hoe we met dieren omgaan, is misschien dan exemplarisch hoe we dan met de mens omgaan.
Absoluut.
En op het moment dat we dieren, planten, schimmels, bacteriën en algen weer in hun waarde brengen,
ja,
dat verandert onze relatie ten opzichte van, maar dat verandert ook de relatie naar onszelf. En daarmee, ja, komt het welzijn van het koninkrijk van de natuur ook weer tot op zijn recht.
Ja.
Uitstapje en dan gaan we weer terug naar de hoofdlijn. Er is een onderzoeker in Italië, die heeft een boek geschreven, De Plantenrevolutie.
Oh ja.
En die vertelde hoe de planten hun omgeving ervaren.
Ja.
En die kunnen de omgeving voelen, sensoren, alles erin.
Ja.
Als je vegetarisch bent, is dat dan wel een uitdaging. Want op het moment dat je een plant oogst,
ja,
heeft die ook pijn.
Ik kan me daar iets bij voorstellen.
En je ziet dat vaak, dat het bloed en de manier hoe een koe weer gras oogst is zoveel natuurlijker dan dat wij gras met een machine oogsten.
Absoluut.
Dus ik vind het extreem bijzonder, Kees, dat dus ook vanuit de dierengeneeskunde en vanuit de menselijke geneeskunde, dat blijkbaar die stromingen dezelfde kant op bewegen. Dat, ja, dat we anders met elkaar, ja, met elkaar om moeten gaan. Dus,
ja, 5 jaar geleden zijn de Caring Vets opgericht. Ja. Daar was ik dus bij. Ik denk 3 jaar, 4 jaar geleden de Caring Farmers. En vorig jaar zijn de Caring Doctors opgericht. Dus je hebt ook al Caring Doctors. Die dus ook weer vanuit dat preventieve.
Maar dat is niet, is dat vanuit de diergeneeskunde? Of
nee, vanuit de humane geneeskunde. Heb je dus ook artsen die nu dus eigenlijk net wat jij nu zegt, de preventieve kant zoeken. En dus ja, is er door voeding, want de meeste huisartsen weten heel weinig van voeding.
Dat heb ik, ja, gemerkt, ja.
Ja, dus en ja, biologisch eten gaat gegarandeerd een heleboel problemen voorkomen. Als je nu ook hoort wat de Parkinson-epidemie die er aan het komen is in de Betuwe. Ja, waarom is dat? Omdat daar ook weer met pesticiden allerlei fruitgewassen bespoten zijn.
Betuwe is inderdaad fruit. Ja,
ja, en in Frankrijk bij de wijngaardeniers is Parkinson een beroepsziekte.
Goh, man.
Ja, en dus ik denk zelf ook van wij mensen zijn ook een beetje ontaard. Als het, ja, varken ontaard is, wij zijn het ook. Dus wij moeten die connectie weer vinden met moeder aarde. En wij moeten die connectie vinden op een manier die ons gezonder maakt, die ons beter maakt,
ja,
die ons ook gelukkig maakt. Ik denk zelf ook dat het geluk van de mens ook bepaald wordt wanneer die beter geaard is. Noem alleen maar de vluchtelingenproblematiek. Die mensen zijn ook letterlijk ontaard. Die zitten niet meer op plekje waar ze hoorden.
Maar doe je daarmee dan ook de suggestie? Want ik heb bij Nieuw Voorkomen komen geregeld ook boeren langs.
Mm-hmm.
En je ziet, iedereen heeft zijn eigen trigger om het anders te gaan doen.
Ja.
De ene had het gehad, want die constant zijn chemische kast moest opentrekken om weer iets te doen.
Ja.
Ik ben er klaar mee. De andere, zo heeft iedereen zijn. Jij had jouw reden met de varkenspest.
Ja.
Wat ik me dan soms afvraag, als je kijkt naar de Nederlandse boerenpopulatie, heb je een crisis nodig om die transitie te maken? Of en die crisis is dan opent dan de deur dat je toch anders naar je omgeving kijkt? Of is het ook een kwestie van elkaar bijvoeden? Laten we dat dan toch over een metafoor hebben.
Mm-hmm.
Bijvoeden dat de verhouding van mens tot natuur dichter bij elkaar hoort. En doordat je anders naar de natuur gaat kijken, dat je niet bang bent dat je de natuur introduceert in je boerderij.
Uh-huh.
Want daar zie je toch wel van, ja, maar dan dit, dan dat. En dat zie je nu ook. Nederland kan niet biologisch, want we kunnen geen groentes fruit telen zonder chemische toepassingen. Terwijl er honderden biologische boeren zijn in Nederland die het al 20 jaar al zo doen en nergens last van hebben.
Nee.
Dus heb je een crisis nodig, of is het ook onderling elkaar bijpraten dat het ook anders kan? En dat je dan in de boeken mag kijken.
Ja, ik denk dat de pioniers, die komen vaak vanuit een crisis tot mm-hmm. een nieuwe ontwikkeling. Ik zie mezelf ook als een pionier die door die crisis, zoals ik hem net beschreven heb, tot andere inzichten is gekomen. Ik denk ook dat de hele ontstaan van de biologische landbouw ook uit een crisis is voortgekomen. Mm-hmm. Namelijk de tijd dat kunstmest uitgevonden werd door meneer Haber en meneer Bos. Waren er in het oosten van Duitsland een aantal boeren die zeiden van, hey, is dit nou echt de weg die we moeten gaan volgen? En toen is Rudolf Steiner met zijn...
Toen is de meter komt ook uit die tijd.
Ja, komt ook uit het oosten van Duitsland.
Ja.
De meter is ook heel groot in Duitsland, minder groot in andere delen van de wereld. Maar daar is dus wel een crisis nodig geweest bij de pioniers.
Ja.
Maar dan, de volgende stap is dat je in staat moet zijn om, wat op zijn Engels gezegd, de peer pressure te weerstaan. Ja, mm-hmm. Jouw peers, jouw gelijken, laat zeggen de boeren in het dorp, die het liefst met een vent met een geveer de vooras rondrijden over het land. Ja, daar moet je dus in staat zijn om als mens ook onderdeel van die gemeenschap, en dat maakt het zo moeilijk, want dat sociale duurzame komt daarmee ook in het gedrang. Ja, moet je in staat zijn om te zeggen van, nou, nee, ik hoef geen vent met een geveerde vooras. Ik wil laten zien dat dierwelzijn en duurzaamheid compromisloos zijn.
Ja.
Ja. En dat compromisloze betekent dus ook dat je moet vasthouden aan de koers die je dan als pionier kiest. Want doe je dat en ben je in staat om dat compromisloze door te voeren tot de dood ontscheidt, dan kun je anderen inspireren, letterlijk de geest geven, inspireren om dat ook te gaan doen. En dat vraagt heel veel mentale kracht. Maar ik denk wel dat we nu in een fase komen in die landbouw waarin dat meer geaccepteerd gaat worden. Duitsland wil naar 30% biologische landbouw.
Ja, dat is ook, Nederland dat is ook vanuit de Europese Unie toch ook?
Ja, dat is vanuit de Europese Unie ook als doelstelling neergelegd. En de biologische landbouw is vaak een voorbeeld voor anderen. Soms wordt het geitenwolle sokken verhaal daar nog aangekoppeld.
Ja, maar dat is ook zo'n framing die.
Ja, dat is een framing die niet past, want je probeert echt de balans met die natuur weer terug te vinden, die verbinding met de natuur terug te vinden. En dat hebben we als mens keihard nodig. We moeten onszelf niet vergiftigen. We moeten ons niet laten vergiftigen. We moeten juist weer, en ik probeer het altijd positief te draaien. Alle shit die in mijn leven voorkwam, probeer ik dan toch weer positief te draaien. We moeten proberen om die volgende fase van beschaving met elkaar te vinden.
Hoe zit de jonge generatie erin, Kees?
Heel wisselend. Laat zeggen, je hebt de FDF-jongeren die zeggen van, nou, ik wil nog op de oude voet door.
Omdat dat is zoals ik het ken.
Ja, zoals papa het mij geleerd heeft. Ja. Ik vind het heel fijn om op die vent te zitten met een geveerde vooras. Zeker als ik daarmee naar Den Haag mag rijden. Maar er zijn er ook een heleboel jongeren die zeggen van, hey, ik zie dat dit systeem mogelijk vastloopt. Ik heb de wijsheid niet in pacht, maar ik zie dat dit systeem toch een groot aantal zij-effecten heeft waar ik ook niet helemaal meer happy mee ben. Ja. En ik ga niet naar, naar de gangbare agrarische opleiding. Ik ga naar de Warmonderhof. En ik ga proberen daar de principes te leren van biologische landbouw.
Ja, kan je ons uitleggen wat Warmonderhof is?
Warmonderhof is het opleidingsinstituut in Dronten, onderdeel van Eres Hogeschool. Ja. Maar van vroeger uit was dat de plek waar je biologisch dynamische landbouw kon leren. En nog steeds kun je daar biologisch dynamische landbouw leren. En ik denk dat dat ook een plek is die in de toekomst nog meer aandacht gaat krijgen. En mogelijk ook weer vanuit die pioniersrol die de Warmonderhof heeft gehad, ook weer de andere agrarische opleidingen gaat stimuleren om meer te denken in biologische principes. Dat ontaarde omzetten in aarding. Ja, weer geaard zijn. Ja, nu klink ik een beetje als een filosoof, maar zo zit ik erin.
Kees, we hebben Henk Kieft langs gehad van Gaia met energie. En hij wist verhalen vertellen van, voor normale mensen denk je dat het spookt, maar als de boeren met wie die samenwerkt zien dat het werkt, dan zit daar ergens iets in. Het is grappig, als je dan in quantum mechanica zit, dan begin je heel veel dingen te snappen wat Henk aan het zeggen is.
Okay.
En er zijn heel veel parallellen in.
Ik ken zijn verhaal niet. Dus,
dus hij gelooft dat de aarde heeft een energievelden. En als je op een of andere reden het niet goed loopt op je areaal, dan heeft het te maken dat ergens iets niet klopt. Hetzelfde als de meridiaan van je lichaam.
Oh, ja.
En hij is blijkbaar in staat om die energie weer terug te brengen naar, nou, zoals het zou moeten op het land. En dan één keer ziet de boer zijn opbrengsten weer stijgen. En zijn de problemen weer opgelost. Het is echt aanrader, Kees, om met hem eens een keer te praten.
Nee, ik ken zijn verhaal niet.
Maar dan, over die ontaarding, dat gaat over elektronen, maar ook over kwantummechanica in dat opzicht.
Yeah.
En het is dan wel weer grappig hoe je het zo formuleert. Maar ook met de... Ik ga een hoop dingen door mijn hoofd nu.
Ik merk het.
Het interessante dan is dat je dus vanuit de agrarische hogescholen, ik heb lesgegeven bij Van Hal Larenstein, waar ik dan systemic design geïntroduceerd heb van hoe werkt die cascadering nou in de landbouw en hoe kan je zorgen dat het constant waarde oplevert en daarmee ook de verdienmodellen groter maakt. Dus hoe biodiverser een systeem, hoe weerbaarder een systeem.
Ja, zeker.
En hoe mono het systeem, hoe minder weerbaar het wordt.
Mm-hmm.
En ik Warmonderhof is al een paar keer in de podcast ook langs geweest.
Okay.
En ik ben dan heel nieuwsgierig hoe dan de andere agrarische hogescholen dan kijken naar die transitie die nu gaande is. Dus de ene noemt het biologisch, de andere noemt het regeneratief. Ik denk dat het koepelwoord agro-ecologisch het beste is, want dan vallen alle aspecten eronder.
Ja.
Maar dat iedereen het toch wel spannend vindt om de natuur centraal te stellen in je boerenbedrijf. Want dat betekent dat je een wisselvalligheid. Ik kan geen ander woord eventjes vinden. Een wisselvalligheid in je bedrijfsvoering introduceert. Ik weet,
zeker.
We hebben Cornelis Mosselman, die in de het onderste eiland van Zuid-Holland aan het boeren is. En die besloten heeft van, joh, ik ga stokerteel doen. En vervolgens kwamen alle beesten weer terug. En vervolgens ook weer ganzen en dan weer de roofvogels. En het letterlijk wat de Big Little Farm, het verhaal daarvan. Mm-hmm. Het zag hij gebeuren en dat worm weer terugkwam. En mm-hmm. hij heeft heel lang met zijn handen in het haar gezeten. Wat moet ik nu doen? Ik introduceer complexiteit in mijn systeem. En ik weet dat het weerbaar wordt, maar ik heb niet geleerd hoe ik daarmee om moet gaan. Want dat is niet wat je geleerd hebt op school. Want dan zeg je, oh, er is iets en dan ga je chemisch bestijden. En dat zijn eigenlijk de verhalen van alle pioniers, hoor. Je laat het los. De ene zei, dat zei van mij Jeroen Klompen zo mooi. Je wordt dirigent van de natuur.
Ja.
Of Jan Dirk van de Voort zei dat. Je wordt dirigent en dan moet je wel weten wie er in je orkest zit.
Ja.
En dan moet je wel je orkest kunnen. Ja. Ja, de ritme van je orkest op gang krijgen. En als dat eenmaal loopt, dan heb je er geen omkijken naar.
Nee, maar dat is daar kan ik me in herkennen. Want op het moment dat je dus op een bepaald plekje boer bent, zoals ik, op hooggelegen zandgronden in Oorschot, tegen de haai aan of op de haai, om het zomaar te zeggen, dan vraagt dat een stukje wat ik dan indigenous kennis. Ik zie mezelf als een indigenous person in Nederland. Dus geen Indiaan in Canada of een Indiaan in Amerika. Maar ik ben een oorspronkelijke bewoner. Ja. Die dus meer het gevoel heeft. En het gevoel is dus, ja, is dus wat je dus niet precies kunt beschrijven. Is misschien ook geen wetenschap. Maar het is wel een kennen. Je kent je omgeving, je weet van, goh, als het water nou zo hoog staat op de akker, dan kan ik dit en dit nog wel doen.
Ja.
En ik kan dit en dit niet doen. En die oorspronkelijke bewoners, die hebben daar beter in het snotje als wanneer je als kleiboer naar het zand toe komt. Of als wanneer mijn vader van het zand naar de klei toe gaat. Ja, het is dus voorgekomen dat mijn vader met de trekker in het land reed, terwijl iedere Groningse boer ze zei, ja, dat geht nooit. Dat geht nooit. Ja, dat ken nooit.
Ja.
Ja, maar toch proberen en dan helemaal vastrijden in de klei.
Ja.
Ja, want als boerenzoon uit Oorschot, 19e generatie of 20e generatie of 21e generatie, hij weet niet wat klei is. Ja, en zo weet een Groningse boer niet wat zand is.
Ja.
Ja, dus dat is een stukje oerkennis en gevoel wat langzaam kwijtgeraakt is. En zeker als je dus de intensieve dierhouderij ingegaan bent, dan ben je helemaal ontaard.
Ja, nee,
want het land wat je hebt, is het land waar je stallen op staan. Punt.
Ja, de Jan en Marie de Jonge, Rijksbouwmeester fysieke ruimte vanuit Den Haag. Die vertelde dat je hebt gebouw gebonden en gebouw ongebonden. En gebouw gebonden is alles wat intensief is. Want dat heeft geen land meer nodig. Alleen maar, ja, ergens in de wereld wordt het voer aangeleverd. En dan heb je natuurlijk landgebonden landbouw, wat wel een connectie heeft met zijn omgeving. Ja. Dat is dus niet gebouw gebonden, dat op zich.
Ja, maar, dat is eigenlijk een wetenschappelijke definitie. Maar het gaat veel verder dan dat.
Hoe zie jij dan de toekomst van de varkenshouderij met het oog van agro-ecologisch, regeneratief, clean-up landbouw? Welke positieve draai kunnen we eraan geven als we meer varkenshouders, naar aanleiding van deze podcast en de roadshows die jij houdt, Kees? Welke transitie kan daar nog gerealiseerd worden? Je bent natuurlijk met Pik, Ster, Stal aan de slag. En mm-hmm. Kipster is inmiddels al een exportproduct. Als ik het goed onthouden heb.
Ja,
die zitten inmiddels al in Amerika. Dus dan zal Ruud ook potentie zien om de Pikster.
Denk het wel.
En in China hebben we inmiddels al wolkenkrabbers met varkens. Dus dat is de enorme intensificering.
Verschrikkelijk.
Nou ja, maar dat zijn keuzes.
Uh-huh.
En we staan natuurlijk hier in Nederland op de vooravond van wat willen met onze Nederlandse landbouwsysteem. Ja. Zwitserland heeft ooit gezegd 60% nationale voeding en die 40% importeren we nog.
Mm-hmm.
Ik vind het fantastisch dat de dierenrechten nu ook daar in de wet zitten. Dus daar is wat we van het land halen, zou idealiter dan ook biologisch moeten. Dat kan ik me dan zo voorstellen vanuit Zwitserland.
Mm-hmm.
wat zou dat kunnen betekenen voor Nederland vanuit de varkenshouders die dan besluiten die nou ja, zo'n life-changing event aan het meemaken zijn nu of, mm-hmm. of jou horen? Hoe ziet voor hun dan zo'n transitie eruit als ze van intensief naar extensieve varkenshouderij willen gaan?
Voor de meeste kan ik gewoon hardop zeggen, gaat dat niet lukken.
Okay.
Voor de meeste gaat het betekenen dat ze stoppen met varkens. Ja. En er zijn er al heel veel gestopt.
De reden daarvan is?
De reden daarvan is dat er geen opvolging is.
Oké, maar dat is een hele simpele.
Dat is een hele simpele, maar dat is wel een cruciale. Laat zeggen, in mijn familie, de generatie van mijn ouders, met ja. hun broers en zussen, daar waren 9 of 10 boeren. Van die 9 of 10 zijn er 8 gestopt.
Ja.
En de enigste binnen die 2 gezinnen waar mijn vader en moeder van uit voortkomen, zijn mijn vader en moeder zijn de enigste waar nog kinderen aan het boeren zijn. Ja, en dat zijn er dan 3. Mijn broer in Duitsland, mijn zus in Canada en ik hier in Nederland. Ja, en verder helemaal geen. Allemaal gestopt.
Ja, omdat er te weinig boerderijen zijn of dat het verdienmodel...
Ja, omdat blijkbaar de ontwikkeling in de wereld, de ontwikkeling in Nederland van de maatschappij, van het economische verdienmodel, ja. Dat niet meer mogelijk maken. Ja, mijn vader was in staat om met 12 koeien, 600 kippen en een paar varkens de kosten te verdienen in 1958.
Dat is noemenswaardig. Meer had je niet nodig. En dan konden jullie naar school en de hogeschool en alles.
Ja, konden wij, daar kon die de kost mee verdienen. Maar dat is dus van die 12 koeien en 600 kippen en een paar varkens, is dat uiteindelijk verworden tot 0 koeien, 30.000 slagkuikens en geen varkens. En toen hij dat aan het doen was, toen dacht mijn vader van, nou, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Ik vind dit helemaal geen leuk werk. Ik mocht met de trekker en de mestverspreider, mocht ik al die slagkuikenmest naar de percelen brengen die wij her en der hadden liggen. En dat gras dat groeide tegen de klippen omhoog, want er zat zoveel stikstof in dat je dat met kunstmest niet meer hoefde aan te vullen.
Ja.
En uiteindelijk heeft hij gezegd van, nou, ik zie hier geen toekomst in. Ik ga naar Groningen toe en ik ga daar lekker veel land kopen. En dat heeft hij ook kunnen doen, want de prijzen in Groningen waren veel lager voor land als in het zuiden. En daar hadden we een boerderij met 40 hectare land en 120 koeien. Dat was ook alweer intensief, maar toen tot tijd was half Brabant is bij ons op excursie gekomen van die Brabo die daar in het noorden van het land aan het boeren is. Dus voor varkensboeren is er die mogelijkheid niet meer. Je kunt niet zeggen van, goh, ik ben... trouwens, die mogelijkheid is er weer wel. Want Canada die vraagt om boeren. Canada heeft een tekort aan boeren.
En dus de immigratie...
Dus die stimuleren dat boeren naar Canada komen. Dan zeg ik van, nou, varkensboer, als je nou slim bent en niet hoeft te betalen voor het afvoeren van je mest, die mest ook nog een serieuze rol kan spelen in het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid, pak het vliegtuig. Ja? Mijn zusje die vertelde me laatst, ze waren op een soort van trekker-trek event in Ontario en de voertaal was gewoon Nederlands. Waren bijna allemaal Nederlanders.
Zoveel daar al.
Er zijn zoveel Nederlanders. En die doen het daar allemaal hartstikke goed. Die zijn welkom. Die hebben kennis. Ja, we zijn toch een kennisland.
En kunnen verdienen genoeg om iedereen school te sturen.
Zeker. Geen enkel probleem. Makkelijker nog als in Nederland.
Ja, want Geert van der Veer en
ken ik ook goed.
Daar ga ik vanuit. Kees. Die met herenboeren en ik ben eventjes die Land van Ons, volgens mij.
Ja, Land van Ons,
En het verhaal wat ik de narratief die ik dan van hem en ook nu van jou hoor en de anderen, is dat we in Nederland ook met minder grote landbouwbedrijven prima Nederland kunnen voeden.
Zeker.
En de bodem zonder problemen kunnen terugbrengen naar hoe het misschien was voor de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. Om even een mijlpaal ergens te slaan. En daarmee ook de korte keten te herstellen. Dat we weer teruggaan naar... We weten waar ons voedsel vandaan komt. En dat de anonimiteit eraf gaat. Wat ik dan nog wel afvraag... Want de meeste mensen die dan hier bij nu voorkomen... zijn toch best wel de ondernemende pioniers. Mm-hmm. Die niet bang zijn om iets nieuws te initiëren... en de spin-offs mee te nemen zoals jij mm-hmm. hebt gedaan... met je varkens, met je koeien, met caring vets... en nu ook met Pixter en je mm-hmm. toilet. Dus je bent een echte ondernemer in dat mm-hmm. opzicht. Mm-hmm. Dus voor diegenen die er achteraan jullie komen... die dan jullie voorbeelden zien... voor hun zal het nog wel een spannende tijd zijn om te extensiviseren, minder extensief te doen.
Extensiveren.
Dat is het juiste woord, ja. En daar dus ook de nieuwe balans in te vinden. En die zullen enorm zoekende zijn.
Zeker.
Omdat ze minder die life-changing event hebben. Dat het echt diep vanuit hun komt. Maar dat ze wel jullie zien en zeggen, ja, dat wil ik ook. Maar hoe kom ik daar dan?
Ja.
Want dat is niet die weg daar naartoe. Dan zul je toch best wel gedreven moeten zijn.
Ja.
En volhardend moeten zijn dat de juiste richting is. En dat je in jezelf gelooft dat je alle hobbels te boven komt. Want je zult een hobbels. Je bent dat afkikken van je ene verdienmodel. En je gaat over naar je andere verdienmodel. En er zullen een hoop dingen veranderen.
Mm-hmm.
En daar zul je je plek in moeten vinden. En dat zul je moeten accepteren dat het anders is. En dat is natuurlijk niet makkelijk als je...
Nee.
Ja. Sowieso veranderen is zo voor ieder dier, inclusief ons, moeilijk. Want een nieuwe omgeving is een nieuw speelveld, een nieuwe dynamiek.
Mm-hmm.
En dan kijken of je daar ook je in senang bent.
Ja, ik denk dat vooral te maken heeft met de intrinsieke motivatie van jonge boeren vooral.
Ja.
Van wat is de reden dat je boer wordt?
En het bedrijf van je ouders overneemt.
En het bedrijf van je ouders overneemt. Maar laten we niet vergeten dat de generatie van mijn vader... in ieder geval in Brabant de generatie was... die in één keer met een trekker gingen werken in plaats van met paard. Ja, ik heb als jongetje nog op het paard van mijn vader gezeten.
Maar zo kort geleden nog.
Zo kort geleden. Dan praat ik over de jaren, begin jaren 60. Ja, en toen kwam er op de boerderij van mijn vader een trekker. Dus zo lang is dat nog niet geleden. Ik kan het nog. Ik spreek het nu in real life hier in 2023 uit. Dus in 1960 was er op de boerderij van mijn vader geen trekker.
Ja.
Dus hoe groot zijn de veranderingen die je dan als mens doormaakt? Ik denk dat het iedere generatie van boeren zo was. Mijn opa heeft de tijd nog gekend dat er geen kunstmest was en ook geen pesticiden. Dus dat is twee generaties terug.
Ja.
Dus ja, jonge boeren, laat je inspireren. Letterlijk, inspiratie is inademing. Laat het in je lijf inkomen en sluit je niet af. Ja, open je en zorg dus ook dat opleidingsinstituten die kennis ook kunnen overdragen naar die jonge garde. Ja, die jonge garde, de NAJK bijvoorbeeld. Ik denk dat er enorm veel jonge boeren zitten die dol en dol graag verder willen, maar nog niet helemaal weten hoe en wat. Ja, en geef dus jonge boeren dan ook de ruimte om fouten te maken. Geef jonge boeren de ruimte om eens iets uit te proberen. Ja. En laat niet het grote geld bepalen wat er wel en wat er niet mag.
Ja.
En met het grote geld bedoel ik ook bijvoorbeeld de Rabobank. Ja, dat de Rabobank zegt van, goh, jonge boeren, jullie zijn de toekomst van de Nederlandse landbouw. Jullie kunnen dat ontaarden landbouwsysteem misschien weer een beetje laten aarden en geef ze daar alsjeblieft de financiële ruimte ook voor.
Nee, weet je wat grappig is? Dus nu je dat zo vertelt, dat is denk ik hetzelfde gaan met kunstmest. Dat krijg je eerst zomaar, ga het maar eens proberen en kijken wat het doet.
Ja.
Hetzelfde met een tractor. Die kreeg je een soort van eerst in het begin gratis en op het moment dat je er aan verslaafd bent, maar dat Ja. Die teneur is niet helemaal juist voor nu. Maar het moment dat je daar gewend bent, dan zie je wat de voordelen zijn. Dat zijn en zoals je het nu omschrijft, is ook van... Ja, we gaan een nieuwe plek in en zullen met elkaar die eerste stappen moeten zetten.
Ja.
Om dat systeem in beweging te krijgen.
Zeker.
En dan is het logisch, zoals je het formuleert, dat nou ja, de financiers ook zeggen... Ja, maar we gaan met z'n allen... We gaan een aantal van jullie selecteren. We gaan met jullie de Excel-sheet opnieuw invullen en op een andere manier die boekhouding organiseren. En op het moment dat we daar aan wennen, dan wordt het ook veel makkelijker om dat te kopiëren naar de andere financieringsmodellen.
Zeker.
Maar zo is het denk ik volgens mij altijd in historie gegaan. Als ik je zo hoor.
Ja, ik bedoel,
beschrijven, dat is niet heel veel anders.
Laat zeggen, iedere keer moeten we weer een stap zetten naar, laat zeggen, voor een stukje is het terugbrengen van duurzaamheid.
Ja.
Want ik gaf al aan, er zijn in ieder geval 19, misschien 20 generaties van mijn familie op dezelfde plek honderden jaren, 700 jaar, eigenlijk kunnen we zeggen 700 jaar duurzaam bezig geweest. Want ze waren in staat om het op een volhoudbare manier die landbouw uit te oefenen. Want de volgende generatie kon het ook weer. Mijn vader, heb ik gezegd, is de eerste die dat heeft los moeten laten om op voor hem een duurzame manier dat door te kunnen zetten.
En terug te gaan naar zijn passie koeien.
Ja, en terug te gaan naar een manier van landbouw uitoefenen. Dat je niet eerst met de ploeg langs een perceel een heuveltje maakt, zodat je er nog meer mest op kon doen. Want dat was in de jaren 80 de manier waarop het gebeurde. Of in de jaren 70. In de jaren 80 niet meer, maar in de jaren 70 gebeurde het op die manier wel.
Mijn gute.
Ja, dus hij zag gewoon nadenkend van, hey, dit gaat niet goed. Dit kan zo niet. Dus hij is heeft daarin, denk ik, een hele belangrijke... Voor mij is hij een hele belangrijke bron van inspiratie geweest. En zo is deze generatie ook weer een generatie die weer een nieuwe uitdaging heeft. Maar pak ze aan, want duurzaamheid en dierwelzijn zijn twee onderwerpen die psychologisch gezien compromisloos zijn. Je kunt geen compromis sluiten over duurzaamheid en je kunt geen compromis sluiten over dierwelzijn. Het is alles of niets.
En daarmee ook duidelijke randvoorwaarden over hoe het nieuwe systeem eruit komt te zien.
Ja, want op het moment dat je duurzaamheid een beetje gaat doen, dan noem je dat greenwashing. En op het moment dat je een beetje dierwelzijn gaat doen, ja, dan is dat, dan is dat ook niet volhoudbaar.
Nee, en jij laat zien met Pikstal, met Piksterstal, dat...
Ik wil geen compromissen
sluiten. Nee, maar daarom. Juist doordat je geen compromissen sluit, kom je tot een nieuw systeem. Waarbij je besluit, dit geval de kipster was de kippen centraal, nu de varken centraal. Straks krijgen we eindelijk eens een keer de koe centraal, dat hij zijn horens nog mag houden en dat dan een compleet nieuwe koeienstal komt. Doordat je compromisloos bent, en volgens mij heeft dat dus ook met transities te maken en innovatie. Dat betekent dat je oplossingen moet gaan vinden om aan dat compromisloosheid te kunnen gaan voldoen.
Ja.
En dan dus op andere invalshoeken daarna moet kijken om tot een oplossing te komen.
Ja.
En dan duw je het naar een volgend niveau toe.
Ja, er is geen keuze. Op het moment dat je dus compromissen gaat sluiten op het gebied van duurzaamheid,
ja,
of dierwelzijn, dan blijft er ergens een potje waar een dekseltje opgehouden moet worden.
Ja, maar je maakt...
Want mentaal kun je dat... Uiteindelijk kun je dan alleen nog maar zeggen van, hey, als het gaat om dierwelzijn en ik wil daar compromisloos zijn, dan zegt 1-2% van de Nederlandse bevolking, die zegt van, ik word vegan. Ja, ik wil... Ik heb geen zin... Ik kan daar geen compromissen sluiten.
Nee, maar als je compromissen sluit, dan verlies je uit oog wat je nou wil bereiken.
Ja, maar je verliest jezelf.
Ja.
Je verliest jezelf. Maar goed, dat is voor ieder mens verschillend. Ieder mens heeft ook een andere fase waarin hij in zijn leven zit.
Ja,
dus ik kan dat niet voor ieder mens zeggen wat daarin de goede keuze is. Maar ik kan wel aangeven van duurzaamheid en dierwelzijn is compromisloos. Dus ook in landbouw die gaat zeggen van nou, wij gaan een beetje, wij gebruiken het geringste aantal pesticiden in de laagst mogelijke concentraties. Uiteindelijk gaat hem dat niet worden. Uiteindelijk gaat hem dat niet worden. Hoe snel gaan die veranderingen? Een Chinees zegt altijd, een snelle verandering duurt 1 generatie. Nou, ik ben heel blij als we over 1 generatie kunnen zeggen dat we een landbouw hebben waarin kunstmest en pesticiden niet of vrijwel niet meer gebruikt worden. Ja, en waarin we het dierwelzijn op een manier hebben georganiseerd dat we amper nog dieren nodig hebben. Ik denk echter wel, in Brabant bijvoorbeeld, ja, zul je altijd dieren ook nog voor mest nodig hebben.
Ja, omdat je op de zandgronden zit.
Omdat je op de zandgronden zit. Mijn opa die ging nog met paard en wagen naar de hei, heideplaggen afsteken om de vruchtbaarheid van de bodem op de percelen waar landbouw bedreven werd, dichter bij het dorp, om die vruchtbaar te houden.
Als je het zo zegt, he, ze zijn de Sahara.
En er waren potstallen waar mest verzameld werd om die bodemvruchtbaarheid in stand te houden.
Ja, en als we in staat zijn om de Sahara te vergroenen, dan kunnen we ook prima alle zandgronden vergroenen.
Zeker weten.
Met natuurlijke mest en andere dingen.
Hebben we gedaan. Dus
de oplossingen zijn er.
Ja, en kijk, Yara in Sluiskeel, die kondigt nu aan dat ze CO2 gaan afvangen en gaan exporteren terug naar Noorwegen, waar Yara zijn hoofdvestiging heeft. Mm-hmm. En dan gaan ze het in de grond stoppen. Ja.
Ik zou zeggen, bacteriën erbij en dan heb je ethanol en dan kun je dat in de chemie kwijt en dan zijn we ook meteen van de aardolie kwijt.
Ja, maar ja, en dan denk ik van oké.
Nou, hoopgevend. Fosfaat, de kunstmest, de Marokkanen. Ja. Die zijn investeren in zeewier.
Ja, ja, in Brabant is de fosfaat in de meeste gronden zo hoog door alle intensieve bemesting dat we de komende 50 jaar zit er nog wel genoeg fosfaat in de bodem, hoor.
Is er nog een laatste wat je nog mee wil geven aan de luisteraar?
Blijf positief. Blijf denken in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden. En probeer voor jezelf met respect te kijken naar diegenen die geen stem hebben. En dat is de natuur en dat is het dier. En probeer die mee te nemen in alle overwegingen die je hebt wanneer je een beroepskeuze maakt. Probeer dus als mens die verbinding met natuur en met dieren ook. Want dieren brengen ons ontzettend veel genot. Gezelschapsdieren, het woord zegt het al. Als dierenarts heb ik daar ook iets mee. Dieren brengen ook heel veel genot. Probeer daar ook een balans te vinden dus met natuur en een balans te vinden met dieren. En als je dat allemaal doet, ja, ik denk dat we in heel veel dingen een voorbeeld kunnen nemen aan die indigenous people, ja, die dus in Canada en Amerika en in Zuid-Amerika volop geleefd hebben, dat we daar ook duurzaamheid van kunnen leren. Een Indiaan die denkt 7 generaties vooruit. Ik kan dus 22 generaties terugkijken. Maar als ik 7 generaties vooruit kijk, dan denk ik ook van oei, wat moet ik nou nog wel doen? Wat moet ik niet doen? Hoe kan ik die wereld een beetje beter maken? Dat die 7e generatie, ik kan 2 generaties vooruit kijken, ik heb kleinkinderen. Maar hoe kan ik die, en die kleinkinderen kan ik ook al ongeveer zien hoe dat die wereld zich vormt, alhoewel. Maar als je zo in het leven zit, dan is misschien die vent met een geveerde vooras niet zo belangrijk als dat die nu gezien wordt.
Dankjewel, Kees.
Graag gedaan.
Ik hoop dat je genoten hebt van ons gesprek. Steun je nu vooral met een donatie, maandelijks of eenmalig? Zo help je mij namelijk meer gesprekken te realiseren. Laat dan ook meteen een beoordeling achter, want daarmee help je Nieuwvoer beter naar voren te komen in al die algoritmes. En tot slot, alle gesprekken zijn terug te luisteren en te kijken op nieuwvoer.nl, ons YouTube-kanaal en natuurlijk jouw favoriete podcastplatform. Ik hoop je de volgende keer weer te spreken.
Dankjewel. Dag.